vandaag is trouw. En trouw is een zeer waardevolle houding of eigenschap. En het biedt steun, bemoediging en hoop. En het is ook onmisbaar bij het onderhouden van een goede relatie of van een goede samenwerking. En daarom heeft ook ieder mens behoefte aan trouw. Jezus had dat ook, terwijl hij ook God was en is. We hebben mensen nodig die trouw zijn. Echte vrienden, goede collega's, betrokken leden. Dat hebben we nodig. Mensen met zo'n houding zijn tot een zegen voor je. En aan de andere kant kunnen wij ook zelf tot een zegen van anderen zijn door trouw te zijn. In onze keuzes, in ons doen en in ons laten. En door trouw kunnen we dus voor elkaar tot zegen zijn, tot steun. Het is dan ook niet voor niets dat trouw onderdeel is van de vrucht van de Heilige Geest. En de vrucht van de Geest is bedoeld om tot zegen te zijn. U mag vast gaan opzoeken als u dat wilt, Johannes hoofdstuk 6. We gaan er niet meteen uit lezen, maar het is wel handig dat als ik er wat over verteld heb, dat we daar meteen op kunnen inhaken. Johannes hoofdstuk 6. Nou, toen Jezus midden in zijn bediening zat, was hij ontzettend populair. Want de wonderen en tekenen die hij verrichtte, trokken massa's mensen. En Jezus, als hij die mensen zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Met liefdevolle zorg. En vanuit die houding onderwees hij ze, onder meer over het koninkrijk van God, maar hij genas ook de zieken. En hij zorgde er ook op een bepaald moment voor dat een enorme menigte van vermoedelijk meer dan 10.000 mensen werden gevoed van slechts een lunchpakket. En daarna kwam de massa weer naar hem toe, maar hun motieven waren niet zuiver. Ze kwamen niet naar Jezus toe om hem te dienen of om hem te volgen, maar zij wilden dat hij hun zou bedienen. Ze wilden dat hij voor hun zou zorgen. En vervolgens komt Jezus met een scherpe onderwijzing om de zaken recht te zetten. En kijk dan wat er gebeurt. We kunnen dat lezen in Johannes 6, vers 66 tot en met 69. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Jezus zeide dan tot de 12: Gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. We zien hier dat een enorme groep bij Jezus was. Maar het overgrote deel liet hem in de steek. En was niet werkelijk trouw aan Jezus. En het is soms ook moeilijk om te kunnen zien welke mensen nou werkelijk trouw zijn. Je kunt niet altijd weten waarom mensen er zijn. Zijn ze echt betrokken? Soms zijn mensen bij je of bij een organisatie omdat ze je nodig hebben. Omdat jij ze iets kunt bieden, ja, waar zij behoefte aan hebben. Of soms is het goed om ergens bij te zitten omdat er niet al te veel wordt gevraagd. Dus het is wel makkelijker zo, het is wel oké zo. Maar als situaties gaan veranderen, dan zie je vaak pas wie nu werkelijk trouw zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat dingen opeens heel goed gaan met je. En dat je minder afhankelijk begint te worden van anderen. Maar ben je dan nog steeds trouw? Ben je dan nog steeds betrokken? Of als je bepaalde hulp niet meer nodig hebt, of bepaalde steun minder nodig hebt, laat je de boel dan voor wat het is. En waar je natuurlijk heel vaak ziet of mensen werkelijk trouw zijn, is als het moeilijk begint te worden. Als er wel dingen van je worden gevraagd. En dat zien we hier ook met deze groep mensen. Als zij ontdekken wat het inhoudt om Jezus te volgen. En dat hij niet alleen maar is gekomen om hun wensen te vervullen. dan haakt het merendeel af. Jezus vraagt toch wel even iets meer van ze. En wat hier gebeurt is eigenlijk heel verdrietig. Een pijnlijke gebeurtenis. Want alleen de 12 discipelen blijven trouw aan Jezus. En Paulus zou later iets zeggen of schrijven wat hij goed op aansluit. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 2b schrijft hij, want trouw vindt men niet bij allen. En soms vraag ik me wel eens af, had hij ook kunnen schrijven, maar trouw vindt men niet bij velen. Gelukkig kan het ook heel anders. En laten we daarom lezen Jeremia hoofdstuk 35. Daar vinden we een heel ander voorbeeld. Jeremia hoofdstuk 35 vanaf vers 1. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, ten tijde van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, ga naar het huis der Rekabieten en spreek met hen. Breng hen naar het huis des Heeren in een van de vertrekken en geef hun wijn te drinken. Toen nam ik Jaasanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Gabasinja, met zijn broeders en al zijn zonen, het gehele huis der Rekabieten. En ik bracht hen naar het huis des Heeren in het vertrek van de zonen van Ganan, de zoon van Jigdaljahu, de man Gods, dat naast het vertrek der vorsten ligt, boven dat van Maaseia, de zoon van Salem, de dorpelwachter. En ik zette de leden van het huis der Rekabieten kannen vol wijn en bekers voor en zeide tot hen, drinkt wijn. Maar zij zeiden, wij drinken geen wijn, want onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, heeft ons geboden, nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken. Ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijngaard aanleggen of in bezit hebben. Maar gij zult uw leven lang in tenten wonen, opdat gij lang leeft in het land waar gij als vreemdeling vertoeft. En wij hebben onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, gehoor gegeven in alles wat hij ons geboden heeft. Zodat wij ons leven lang geen wijn drinken, wij zelf, onze vrouwen, onze zonen en onze dochters, en geen huizen bouwen om in te wonen, en geen wijngaard, akker of bouwland bezitten, maar wij wonen in tenten en houden ons gehoorzaam aan alles wat onze vader Jonadab ons geboden heeft. Maar toen Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen het land optrok, hebben wij gezegd, komt, laat ons naar Jeruzalem gaan, vanwege het leger van de Galdeën en dat van de Arameërs. Zo wonen wij in Jeruzalem. Toen kwam het woord des Heeren tot Jeremia. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, ga en zeg tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, wilt gij hieruit geen lering trekken om aan mijn woorden gehoor te geven, luidt het woord des Heeren. Het gebod dat Jonadab, de zoon van Rekab, aan zijn zonen heeft opgelegd om geen wijn te drinken, wordt gehouden, want tot op de huidige dag hebben zij geen wijn gedronken, omdat zij gehoor hebben gegeven aan het gebod van hun vader. En ik heb tot u gesproken, vroeg en laat, maar gij hebt mij geen gehoor gegeven. Ik zond al mijn knechten, de profeten, tot u, vroeg en laat, met de boodschap, bekeert u toch een ieder van zijn boze weg, betert uw daden en loopt geen andere goden achterna om die te dienen. Dan zult gij blijven in het land dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar gij hebt uw oor niet geneigd en mij geen gehoor gegeven. Ja, de zonen van Jonadab, de zoon van Rekab, hebben het gebod dat hun vader hen opgelegd had, gehouden. Maar dit volk heeft mij geen gehoor gegeven. Daarom zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God van Israël, aldus. Zie, ik breng over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al de rampspoed waarmee ik hen gedreigd heb. Omdat ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor gaven. En ik tot hen geroepen heb, zonder dat zij antwoorden. Maar tot het huis der Rekabieten, zeide Jeremia, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, omdat gij aan het gebod van uw vader Jonadab gehoor gegeven hebt en al zijn geboden gehouden en naar alles wat hij u gebood gedaan hebt, daarom zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël aldus, nimmer zal het Jonadab de zoon van Rekab, ontbreken aan een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. De Rekabieten waren een familie. En zij hielden zich trouw aan het gebod van hun vader, van hun voorvader. En hier zien we meteen een heel belangrijk kenmerk van trouw. En dat is gehoorzaamheid. Iemand die trouw is, die doet wat er wordt gezegd of gevraagd. En natuurlijk moet je wel zelf blijven nadenken, zeg ik altijd. Want sommige opdrachten, sommige geboden gaan tegen Gods wil in. En die hoef je uiteraard niet op te volgen. Maar alles wat in lijn is met Gods woord, wat er niet tegen ingaat, dat zou toegepast moeten kunnen worden. In ieder geval iemand die trouw is, daar kun je van op aan. En deze familie is niet zozeer trouw aan een gebod van God. Maar hun trouw is zo opmerkelijk dat God hen aanhaalt als een voorbeeld. En dat hij hun goede houding van trouw beloont met een geweldige belofte. Zij hielden vast aan de opdracht van een man, van een mens. En hij gebruikt dit voorbeeld om Juda, het volk uit het zuiden, zijn volk, te confronteren. Zij luisteren naar een man, naar een mens, terwijl het volk van God niet eens luistert naar God. En dat ze zijn opdrachten, zijn geboden en waarschuwingen negeren. En dat is een zeer slechte houding, een houding van ontrouw ten opzichte van God. En daarmee roepen ze het onheil zelf over zich af. Want God wil immers het goede. Hij wil ze behoeden voor onheil. Maar als wij dan niet trouw zijn aan hem, komen we vanzelf in het probleem, want dit principe geldt ook voor ons. Als wij trouw en gehoorzaam aan God zijn, zal er uiteindelijk altijd zegen en bescherming zijn. En dat betekent niet dat als je hier voor Jezus kiest en hem volgt en gehoorzaamt, dat er niks kan gebeuren in je leven. Het kan je zelfs je leven kosten als je trouw blijft aan Jezus. Afgelopen week kreeg ik een brief van Open Doors, waarin de nieuwe ranglijst met christenvervolging werd bekendgemaakt. En een paar landen werden toegelicht. En er werd ook, ik weet niet meer welk land het was, maar ergens nam ook weer die christenvervolging toe. En er kwamen moslimstrijders naar een bepaalde plaats op zoek naar christenen. En ze hadden er dus een paar gevonden en ze vroegen, horen jullie bij Jezus? En die drie mannen die bevestigden dat en ze werden gedood. Ze bleven trouw aan God, maar ze werden wel gedood. En wat voor ons belangrijk om te beseffen is dat er een leven is na dit leven. Een veel beter leven na dit leven. Anders zou het vreemd zijn om te zeggen dat het goed is om trouw te blijven aan God. En je je leven hier verliest. Het is een hoge prijs. Maar als we trouw blijven aan God, krijgen we iets veel beters. En deze drie mannen, waarvan je denkt, ja, het is nutteloos. En het is ook een nutteloos dat ze zijn gestorven, maar ze zullen wel bij God zijn. Omdat zij trouw zijn gebleven aan hem. En ontrouw zijn aan God, dat brengt altijd, vroeg of laat, grote problemen met zich mee. Dus ook wij kunnen hieruit leren dat het verstandig is om trouw te blijven aan God. Ook al kan het dus veel van ons vragen, het kan ons veel kosten. Toch is het het beste om het wel te doen. Want Gods hoop gaat verder dan dit leven alleen. Maar ook hier en nu wil hij ons helpen. Nou, de Rekabieten werden geprezen en beloond voor hun goede houding. En laten wij een voorbeeld nemen aan hun houding van trouw en aan hun gehoorzame gedrag. Maar dan in dienst van God. Zoals Jozua het ooit eens zei, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. In Jozua 24 vers 15b staat dat. En natuurlijk kunnen we niet voor iemand anders die keuze maken, maar we kunnen wel voor onszelf kiezen, ik zal de Heere dienen. Ik wil trouw voor de Heer gaan. En dat is ook een mooi en waardevol kenmerk van trouw. Het is een persoonlijke keuze. Je kunt trouw niet kopen of afdwingen. Er zijn natuurlijk wel manieren om mensen te beïnvloeden om naar jouw wil te handelen, om dat te doen wat in jouw voordeel is. Maar als de situaties en de condities veranderen, kun je dan nog steeds op die mensen rekenen. En God wil ons ook niet dwingen. Maar hij verlangt naar onze liefde en onze trouw. Alleen wij bepalen of onze liefde en trouw ook naar hem toe gaan. Die keuze is aan ons. En als wij onze trouw aan God willen tonen, dan moeten wij zijn wil doen. Leven voor hem. En dienen in zijn plan. En zijn plan is de gemeente. Is ook de lokale gemeente die bestaat uit de volgelingen van Jezus. De mensen die hem hebben aangenomen als hun verlosser, maar ook als hun Heer. Want door de gemeente heen wil God mensen redden. De gemeente heeft de opdracht gekregen om het evangelie met alle mensen te delen. Zodat ook zij tot geloof kunnen komen. En degene die tot geloof komen, dat we hun helpen om discipelen van Jezus te worden. Om volgelingen van hem te worden. Dat is de taak van de gemeente. Dat is Gods plan met ons. En hij wil ons daarvoor inzetten. Nou, er zijn verschillen. En daar heeft hij toegewijde mensen voor nodig. Mensen die gehoorzaam zijn. Mensen die mee willen helpen. En hij wil ons inzetten. En trouw. Of ja, we kunnen op meerdere manieren. Door het aannemen van een trouwe houding. Positief bijdragen. Want trouw blijkt nooit uit slechts één aspect. Het is altijd een combinatie van factoren. Maar we kunnen onze trouw laten zien door aanwezigheid. Zijn we er als een samenkomst is? Of als er andere activiteiten zijn of speciale bijeenkomsten? Het is een manier om onze betrokkenheid te tonen, maar ook dat we ergens achter staan. Dat we kleur bekennen. En trouw blijkt bijvoorbeeld ook uit inzet. Zijn wij inzetbaar voor allerlei werk dat in de gemeente moet gebeuren? Zijn we beschikbaar als er een oproep wordt gedaan, zoals met een avond kinderen met begeleider opvangen? En er is heel veel werk wat voor en door de gemeente moet gebeuren. Dat moeten we samen doen, we hebben elkaar nodig om dat te kunnen doen. Dus iedere bijdrage is belangrijk. Maar het gaat er ook om hoe we het werk doen dat we doen. Hoe onze inzet is. En daarmee komen we uit op verantwoordelijkheid. Iemand die trouw is, zal het werk ook goed doen. De taak die hem of haar is toevertrouwd, goed uitvoeren. En het is zo geweldig als je met mensen optrekt of met mensen samenwerkt waarop je kunt rekenen. Waar het niet twijfelachtig is of iemand wel komt opdagen. Maar dat je weet, als die persoon heeft gezegd dat hij er zal zijn, dat hij er is. En dat je ook weet, die gaat dat werk goed uitvoeren. Dat je iets aan iemand kan overlaten. Dat biedt zoveel rust. Het biedt zoveel bemoediging en steun voor anderen. Als je met zo'n houding je bijdrage levert. En een andere geweldige manier om je bijdrage te leveren is door financiële en materiële steun. Hier op aarde, als we hier dingen willen realiseren, is dat onmisbaar. Hebben we financiën nodig om dingen te kunnen doen? En ik denk dat het een gezond verlangen is om bij te willen dragen aan het bereiken van de doelen, om dat samen te doen. En daarbij ook te denken, zowel aan de korte als de lange termijn. Dat we soms ook nu al dingen moeten doen, nu al moeten investeren, als wij later bepaalde dingen willen kunnen doen. Want een ander kenmerk van trouw is volharding. En dat betekent dat wij doelen moeten hebben, maar ook op die doelen gefocust moeten blijven. Dat we niet opgeven als het moeilijk begint te worden, maar dat we ervoor blijven gaan. En zo zie je dat trouw dus op vele fronten doorwerkt. Ik zal nog een paar dingen opnoemen die ik net al had gehad, of net had toegelicht, maar trouw blijkt in gehoorzaamheid, in aanwezigheid, inzet, verantwoordelijkheid, financiële steun, maar ook in volharding. Trouw werkt op al die vlakken door en daarom is trouw ook zo belangrijk. Zonder trouw kun je niet verder en kan ook deze gemeente niet verder. En daarom hebben we hier ook getrouwe leden nodig, getrouwe arbeiders, getrouwe kinderen die bereid zijn om te dienen, om ervoor te gaan. En daarin mogen we een voorbeeld nemen, zoals altijd, aan Jezus. Want er is niemand anders die ons zo trouw heeft bewezen, trouw heeft getoond. En wat een zegen heeft Jezus ons daardoor gebracht. En het mooie van God is, en dus ook van Jezus, zijn Zoon, dat hij niet verandert. En zijn trouw kan niet door ons worden beïnvloed. Indien wij ontrouw zijn, God blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. 2 Timotheus 2 vers 13. Toen Jezus door bijna iedereen in de steek werd gelaten, bleven 12 discipelen hem trouw. Maar één van hen, Judas Iscariot, zou hem later verraden. En de overige 11 waren meer toegewijd en getrouw aan Jezus. Maar ook zij hadden hun momenten waarin ze ontrouw waren aan Jezus. Denk maar aan de verloochening van Jezus door Petrus. En hij deed dat zelfs 3 keer. Of aan de arrestatie van Jezus. Toen dat gebeurde, staat er in Matteüs 26 vers 56b. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. En ik denk dat wij en alle volgelingen van Jezus in die situatie hetzelfde hadden gedaan. Want zelfs nu nog laten wij Jezus soms, of misschien wel vaak, in de steek door een ontrouwe houding. Doordat we onwillig zijn om zijn wil te willen doen. En doordat we lauw of zelfs lui zijn. Om trouw te zijn, om goed te doen aan mensen, is voor ons al een hele opgave. Laat staan, als mensen ontrouw zijn naar ons toe, of ons niet goed behandelen, dan wordt dat voor ons, voor mij, bijna onmogelijk om dat nog op te brengen. Maar hoe anders is Jezus? Hoe anders reageert hij op het feit dat wij hem allemaal in de steek lieten? Terwijl hij in zijn zwaarste beproeving zat, zijn zwaarste moment op aarde, toen werd hij door iedereen in de steek gelaten. En hij had ervoor kunnen kiezen om daarvan weg te lopen. Hij had kunnen zeggen van, als het zo moet, dan hoeft het voor mij ook niet. Als je zegt dat je nooit met mij te maken hebt gehad, waarvoor ben ik dan eigenlijk gekomen? En Jezus had kunnen ontsnappen, want even daarvoor zegt hij dat hij zijn vader zou kunnen aanroepen en dat hij hem terstond legers van engelen zou kunnen sturen die hem zouden van dat onheil kunnen sparen. Maar Jezus koos ervoor om onze ontrouw met zijn trouw te beantwoorden. Wij zouden het zo menselijk hebben gevonden dat hij met ontrouw had gereageerd, maar hij laat hier juist zien zijn goddelijkheid, zijn grootheid. En hij koos ervoor om zijn missie waarvoor hij gekomen was, de reden waarom hij het zo moeilijk had, niet omdat hij het had verdiend, maar omdat hij dat lijden moest ondergaan om ons te kunnen redden. De martelingen, de pijnigingen, de vernederingen en de bespottingen en de dood aan het kruis, dat heeft Jezus volbracht terwijl wij hem in de steek lieten. Omdat Jezus ook God is. En God is trouw, hij verandert niet. Hij laat ons niet in de steek, zelfs niet als wij ontrouw zijn. En dankzij hem is er vergeving voor onze zonden en ook voor onze tekortkomingen. Maar het leven van Jezus, zijn volbrachte werk, zijn voorbeeld en ook zijn opdracht mogen ons motiveren om ook trouw te leven voor hem. En bewust, net als Jozua, te kiezen om God te dienen. Om zijn wil te doen, door te dienen in zijn plan, door ons in te zetten in de gemeente waar hij ons heeft geplaatst. Door de geschiedenis met de Rekabieten heeft hij ons laten zien dat God trouw opmerkt. Hij ziet het, dat hij het waardeert, hij hecht er waarde aan en dat hij het beloont. Dus laten we die keuze maken om trouw voor God te gaan, om voor hem te leven. En weet u, aan het eind van de rit, aan het eind van ons leven hier op aarde, zullen we ooit eens voor God verschijnen en ook voor Jezus. Ik weet ook niet precies hoe het zal zijn, uiteraard. Maar ik weet wel wat ik op zijn minst zou willen horen als ik voor Jezus mag staan. De woorden die ik minimaal zou willen horen is: ga in tot het feest van je Heer. Dat ik in Gods koninkrijk mag komen. Voor eeuwig bij God mag zijn, waar het altijd goed zal zijn. Dat is waar ik naar verlang. En dat als ik dat te horen krijg, dan is dat pure genade, kan ik voor mezelf bevestigen. Dat is wat de trouw van Jezus bewerkt heeft. Maar hoe geweldig zou het zijn als je voor Jezus staat en hij tegen jou zegt: Ja, ik weet het. Wel gedaan. Goed gedaan. Gij getrouwe dienstknecht.